Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst, hier in de kerk en u die thuis meekijkt. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom. Vanmorgen zal onze eigen predikant dominee Schone willen voorgaan. Voor votum en groet zal een overlijdensbericht afgekondigd worden, waarna we zingen van Psalm 139 vers 1. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de heer Nico Elings van de Weyenburgse straat in Echteld. Als u als gemeente dat wegbrengt, kunt u zich na de dienst melden bij de post. Ter voorbereiding op de nu gaan zingen, 40 vers 8. Verheug het volk, verblijd hem alle heer. Dat is de vers van Psalm 40. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 9 oktober jongstleden is overleden in de leeftijd van 91 jaar mevrouw Marcelina Alberta van Lavieren, Lina, weduwe van Jan-Pieter Verhoef, eerder weduwe van David Dirksen. De dienst van woord en gebed met aansluitende begrafenis zullen in besloten familiekring worden gehouden op Deo Volente maandag 16 oktober te ochten. We wensen de rouwdragende familie Gods troostvolle nabijheid toe. We willen nu in nagedachtenis aan Lina. En ook, dan is het altijd dat we ook aan mensen denken die we zelf missen, maar bijzonder aan haar willen we nu een moment stil zijn. Daarna willen we samen zingen over een God die ons doorgrondt en kent. Dat willen we doen door Psalm 139 vers 1 te zingen. Laten we nu een moment stil zijn. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente willen samen zingen Psalm 75 en daarvan vers 1 en 6. Psalm 75 vers 1 en 6. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar de goede geboden die God aan Israël gaf. Geboden die wij ook op zondagmorgen mogen horen, mogen meeluisteren met hen. Daarna willen we samen zingen Psalm 105, vers 6 en 7. Psalm 105, vers 6 en 7. Toen sprak God al deze woorden. Toen, en hij spreekt deze woorden nu, tot u, tot jou en mij. Hij zegt, ik ben de Heere, uw God, jullie God. Ik ben de Heere die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, dat oude leven geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Ik ben het die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben het die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar op een lege manier gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God, want zult u geen enkel werk doen. U, nog uw dochter, uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer jouw vader en moeder, opdat jouw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw of de man van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte de wet van God, het woord van God, samen in de volgende woorden. Hij zei, u en jij zult de Heere uw God lief hebben. Met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel je leven en met heel je verstand en met al je kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God. Gemeente, we willen samen, voordat we uit de Bijbel gaan lezen, in het gebed gaan tot onze God om hem te bidden om de opening van het woord, de verlichting met zijn geest. Laten we samen bidden om een gezegende dienst, want daar bidden we dan om. Laten we samen bidden tot hem. Barmhartig en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel dat u ons vanmorgen weer samenbrengt in de kerk in Ochten, of samenbrengt met al die mensen die met ons verbonden zijn, gemeenleden, meer of minder mee heeft met het geloof. Zijn we samen verbonden in de kerk met wat er in de kerk gebeurt. Zijn wij samen, ook op dit moment, ook stil geworden om uw aangezicht te zoeken? En wat is dat nodig? Niet omdat we dat gewoon zijn om te doen, dat de kerk een huis is van gebed, dat het alleen de gewoonte is, ook al is daar helemaal niks mis mee, goede gewoontes mogen er zijn, en het is ook in die zin een goede gewoonte, maar het is ook zo nodig, Heer, zonder dat gebed om uw hulp, zonder het gebed om uw zegen, heeft het eigenlijk niet zoveel zin om verder te gaan. Maar we zijn hier op een plek gekomen, Heren, die we ook huis van God mogen noemen. Een huis van God met een toren die wijst naar boven, om daarom ook uw aangezicht te zoeken en ook te vragen of u ook zelf vanmorgen in ons midden wil komen. En niet alleen hier in dit kerkgebouw, maar wilt u dat ook geven in al die andere kerkgebouwen in Ochten, waar ook de top naar boven wijst, dat daar ook op u gewezen mag worden, dat we met elkaar de Bijbel mogen openslaan en dat u ook zo wil werken, ook door de kerken heen. En niet alleen hier, maar ook in de andere plaatsen in Nederland, ja, zelfs ook op allerlei andere plaatsen in de wereld. En we zijn in bijzonder ook verbonden met een plek op deze wereld, als ook de kinderen, de jeugd van de gemeente ook daar zijn in Afrika. Heren, dan weten we ook waar heel veel harten zijn van ouders op dit moment. Ja, toch ook daar waar hun schat is, waar hun kinderen zijn. En dan ben je eigenlijk op twee plekken ook vanmorgen. Maar we zijn verbonden met hen en zij ook met ons. Maar nogmaals, wij willen u bidden, Heren, of u op al die plaatsen waar ook de gemeente mag samenkomen uw zegen wil geven. Dat houdt in dat u ook, Heren, met uw Heilige Geest in het midden wil komen. En of u ook wil wegdoen alles wat de zegen in de weg staat. Heren, zorg ervoor dat we niet afgeleid worden. Heren, zorg ervoor dat we ook niet allerlei tegenargumenten altijd inbrengen in datgene wat we horen. Maar geef ons een luisterhouding en ook, Heren, dat wat Daniel ook eenmaal bad. Nee, Samuel, spreek, Heren, uw knecht hoort. Heren, geef ons die luisterhouding en wilt u dan ook wegdoen alles wat de zegen van u verder in de weg staat. Dan denken we ook aan al onze gebreken, onze zonden van de afgelopen week, van woorden, gedachten en daden. Heren, wilt u het niet aanzien, maar wilt u het ons vergeven om Jezus wil. Heren, geef ons zo een gezegende dienst. Open zo met ons uw woord. Kom in ons midden met uw Heilige Geest. Uit genade bidden we het u in Christus naam. Amen. Gemeente, we willen verder lezen. Vanuit Filippenzen willen we lezen Filippenzen 3. En we lezen nu het slot van het hoofdstuk, Filippenzen 3, de versen 17 tot en met 21. Filippenzen 3, de versen 7 tot en met 21. En daarboven staat: leven als burgers van de hemel. Leven als burgers van de hemel. Nou, we gaan samen luisteren naar die woorden die daar staan. Daar luidt het woord van onze God als volgt. Woorden die uit de mond van de apostel Paulus komen. Wees met elkaar mijn navolgers, broeders. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Want velen, ik heb dikwijls met u over hen gesproken en zeg het nu ook onder tranen, wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Hun einde is het verderf, hun God is de buik en hun eer is in hun schande. Zij bedenken aardse dingen. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons veranderen zal, zodat het gelijk, waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. De tekst voor de verkondiging is Filippenzen 3, vers 20. Lees nog eenmaal die tekst. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, jullie gaan zo meteen naar jullie eigen ruimte, hè, nadat we ook samen hebben gezongen. En jullie gaan daar ook mee bezig, met het leven als burgers van de hemel. Leven als burgers van de hemel. En waar jullie mee bezig zullen gaan, is ook een begrip die je vast wel kent uit de geschiedenisboeken op school. Misschien ben je er nu wel mee bezig, hè, met een kolonie, hè, de koloniën. Hè, verschillende landen die hadden vroeger koloniën, Nederland ook. En jullie gaan daar dus mee bezig, een kolonie. En je gaat ook nog wel ontdekken wat dat nou te maken heeft met dit Bijbelgedeelte. Maar ik wil vast dat je nadenkt. En denk vast eens na over van, hé, wat was nou echt helemaal niet goed van die koloniën? Misschien heb je daar vast wel iets van geleerd op school. Wat gebeurde er toch door die koloniën die werden gesticht? De niet goede dingen bedoel ik. Maar denk ook eens na over wat brachten de koloniën ook. En daarmee is dat slechte helemaal niet weg. Want er zijn genoeg verschrikkelijke dingen, hele erge dingen daarover te vertellen. Maar tegelijk, wat bracht het ook? En stel nou eens voor als nou dat slechte er niet geweest was en dat goede was gebleven. Dan was dat natuurlijk helemaal niet verkeerd geweest. Maar denk daar vast eens over na. Je gaat zometeen ook met elkaar daarover nadenken verder. Gaan wij ook doen in de kerk. En natuurlijk gaan we dan ook luisteren wat dat nou met dit gedeelte te maken heeft. Maar voordat we gaan luisteren naar naar de verkondiging van het woord, willen we samen gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 451. En dan daarvan het eerste vers, leer ons uit geloof te leven. Lied 451, vers 1 uit Weerklank. leven als burgers van de hemel. Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Ja, zo, gemeente van de Heer Jezus Christus, werden de kinderen net weggestuurd met die vraag van wat is een kolonie? Kan je daar positieve dingen over zeggen? Kan je daar negatieve dingen over zeggen? En ik ben benieuwd of er straks ook kinderen zijn die, en dat kan ik me heel goed voorstellen, die misschien wel denken van een kolonie, dan denken aan een mierenkolonie. Dat kan ook, een wespenkolonie in de biologie. Maar we kennen ook een kolonie en daarom ook het verleden van heel wat landen die koloniën hadden. Daar willen we in het bijzonder ook in de inleiding mee bezig zijn. Een kolonie in staatkundig opzicht. Het gaat dan vooral iets over iets wat we vinden in onze geschiedenisboeken. Maar tegelijk is het ook een heel actueel onderwerp. Er wordt tegenwoordig immers kritisch gesproken over het koloniale verleden. Over alles wat daar niet goed aan was. En dat onderstrepen we. En met het oog op uitbuiting. Met het oog op onderwerping en slavernij. Verschrikkelijk. En zo kan het zo zijn dat de kinderen dat ook daar benoemen in hun eigen ruimte, dat de leiding daar hun ook bij helpt. En dat we er niet onze ogen voor mogen sluiten. Nogmaals, we leven midden in die tijd waarin we dat toch onder ogen willen komen. Daar willen we naar kijken, daar willen we zelfs ook handelen aan verbinden. Wat voor vragen dat ook bij ons kan oproepen. Tegelijk als iets ook echt slecht was. En er zijn zwarte bladzijden, zwarte boeken geschreven. Wat is het beter voor een samenleving om dat wel te openen? Om ook in het reine te komen, in hoeverre dat mogelijk is. Maar tegelijk is het natuurlijk ook zo dat als we ook over het koloniale verleden nadenken, dat er tegelijk natuurlijk ook heel wat mensen zijn geweest die dat wel degelijk ook deden met alle beste bedoelingen. En hoe je het went of keert, als het nou zo was dat dat negatieve er niet was, wat was het mooi geweest als we dan hadden kunnen noemen op een bepaald moment, brachten landen scholing ergens. Dat heeft ook plaatsgevonden, ook ten positieve. Brachten landen technische ontwikkeling. Brachten landen een betere gezondheidszorg. Maar was het maar waar dat het allemaal van dat soort zegeningen waren, waar dat soort landen ons dankbaar voor waren en voor zijn. Maar tegelijk had het wel zo kunnen zijn natuurlijk. Kan het wel zo zijn, ook nog steeds. Een kolonie is, als je het ook opzoekt, dat is een territorium onder het bestuur van een soevereine staat, maar vallend buiten de eigenlijke grondgebied van dat moederland. En die bewoning had als doel om de invloed van het eigen land in het nieuwe gebied te vergroten. En vaak ging het daar ook mis in. Dat volkeren geknecht werden, onder de heerschappij kwamen. En daarom heeft koloniseren tegenwoordig een negatieve klank. Tegelijk is het begrip kolonie niet iets alleen uit de geschiedenisboeken. Er zijn mensen die zijn er helemaal weg van. Elon Musk en Jeff Bezos willen de ruimte kolonialiseren. Willen de ruimte koloniseren. Volgens sommigen een goede ontwikkeling met het oog op de toekomst. Voor anderen een nachtmerriescenario dat volgens hen laat zien dat de mensheid niets heeft geleerd van het verleden. En dat het waarschijnlijk ook in de toekomst met betrekking tot de ruimte, met marsvluchten en naar de maan opnieuw mis zal gaan. En zal uitlopen op uitbuiting en ellende. Maar in ieder geval, je zou kunnen zeggen, nog steeds is de mens erop uit om bepaald gebied, ja, toch te ontdekken en meer dan dat om invloed uit te oefenen daarop en om daar beter van te worden. Waarom beginnen we nu deze inleiding met een Bijbelgedeelte over Filippenzen 3, de vers 17 tot en met 21? Nou, omdat het plaatsje Filippi, dat ook voor hen een bekend begrip was. Het woord kolonie was ook voor de Filippenzen een bekend begrip. We lezen in Handelingen 16, vers 14... Wij gingen naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië. En dan staat er een kolonie, staat er dan. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. De stad Filippi was een Romeinse kolonie in het noorden van Griekenland, Macedonië. En er woonden toen veel veteranen van het Romeinse leger. En haar bewoners hadden een aantal bijzondere privileges, waaronder het Romeinse burgerschap. Het was dus een stukje Rome in de vreemde. En ze kregen natuurlijk die bewoners uit Rome, die uiteindelijk daar in Griekenland een stuk land kregen, en dat groeide maar door, hè, die Romeinse kolonie, die kregen natuurlijk te maken met de plaatselijke inheemse bewoners. Die deels ook profiteerden, net als de koloniën nu, hè, van wat de Romeinen brachten, ook op economisch gebied. Maar tegelijk ontwikkelden zij, net als die andere koloniën die we kennen, ook voor een groot deel een hekel aan hen. Maar deze Romeinse kolonie was dus gericht op Rome. Een stukje Rome in Noord-Griekenland. En die veteranen, die gemeenschap, die had natuurlijk ook als inzet dat zij de Romeinse cultuur, de Romeinse invloed, dat ze die ook wilden laten gelden, zeker in de plek waar zij woonden. En natuurlijk ook zo'n kolonie in Noord-Griekenland. En ze wilden toch de invloed van Rome laten gelden op de plek waar ze woonden. En ze waren in hun leven gericht op de weldoener, op de keizer. Daar waren ze in bijzonder ook op gericht als het misschien moeilijk ging met de kolonie. En daar waren ze natuurlijk altijd en keken ze altijd naar de keizer, naar Rome. Dat er natuurlijk ook op een bepaald moment ook hulp zal komen van hem. Zo leefde die gemeenschap daar samen. Nou, en wat dat betreft trekt Paulus een lijn in dit gedeelte naar de christelijke gemeente in Filippi. Paulus zegt als het ware, gelovige broeders en zusters in Filippi, jullie wonen weliswaar op de aarde, in een Romeinse kolonie met de naam Filippi, maar geestelijk gesproken is jullie vaderland in de hemel. Jullie zijn een hemelse kolonie op aarde. Vergeet dat niet. Het is namelijk zo dat in onze tekst ons burgerschap is echter in de hemelen. Dat woordje burgerschap, dat mag je ook echt vertalen met kolonie. Dus wat dat betreft was het voor hun een heel bekend begrip. Onze kolonie is eigenlijk afkomstig van de hemelen. Wij hebben een ander vaderland. Jullie vaderland is in de hemel. Jullie zijn een hemelse kolonie op aarde. En als Paulus zo de christelijke gemeente beschrijft onder het beeld van een hemelse kolonie op aarde, levert dat een aantal belangrijke inzichten op. Niet alleen voor de gelovigen toen, maar ook voor u. Gemeente, dat wil ik vanmorgen graag ook toepassen, hè, naar ons toe. Wat dat nou eigenlijk ook te zeggen heeft. Als de gelovigen op aarde dat hun vaderland in de hemel is, maar dat ze hier op aarde zijn als een hemelse kolonie, dan betekent dat een aantal dingen voor die gelovigen. Dat betekent dat een aantal dingen voor ons. En het eerste wat ik wil noemen is dat dus gelovigen, net als die Romeinen, die Romeinse veteranen, dat die in hun leven te maken krijgen toch met een gevoel van vreemdelingschap. En zij kregen te maken ook met inheemse bewoners, hè, die voor een groot deel een hekel aan hen hadden. Hè, daar hadden zij toch mee te dealen. Hè, maar ze waren trouw aan Rome, maar ze waren wel in den vreemde. En zo kan je ook zeggen, is het christelijk geloof, is de christelijke gemeente bedoel ik dan. Dat is een gemeenschap die hier op aarde is. Maar als je een vaderland hebt die boven is, dan zul je, als je in je leven ook rekening houdt met waar jij je burgerrechten hebt, dat je een inwoner bent, dat jij een paspoort hebt van het Koninkrijk van God, dan kan het niet anders dat je in je leven ook te maken krijgt met vreemdelingschap. En dat is eigenlijk ook een eerste kenmerk. Nou, maar dominee, ik ben niet zo van de kenmerken. Dat snap ik, dat hoef ik ook niet altijd te benadrukken. Van ken je dit in je leven, zie je dat in je leven? Maar vorige week hebben we avondmaal mogen vieren. Toen mochten we in het bijzonder ook zo rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Mochten we zo stilstaan bij dat Hij onze gerechtigheid is en noem maar op. Maar toch, we zijn nu een gemeente die weer verder gaat. En dan mogen we toch aangesproken worden op onze identiteit. En vanuit dit Bijbelgedeelte horen we dus dat ons burgerschap in de hemel is. Dat we eigenlijk een hemelse kolonie zijn. Dat we een paspoort hebben, dat we aardbewoners zijn, maar dat we ook tegelijk ook een paspoort hebben van het Koninkrijk van God. En dat we hier op deze aarde zijn en ook zullen te maken krijgen met dat mensen daarop reageren. Kent u dat? Kent u in uw leven dat je ook met vreemdelingschap te maken krijgt? En als je het niet kent, hoe komt dat dan? Als je zegt van nou, ik voel me echt gewoon kip lekker op deze aarde en ik merk eigenlijk helemaal niet zo dat ik vreemd ben. Ik merk wel dat degene die wij in ons leven een plek geven, misschien de Oekraïners, dat die vreemd, toch wat vreemd zijn. Ik merk in ons dorp de Polen die rondlopen, die wat anders zijn en andere taal. Ik merk dat als er pakjes bezorgd worden bij een huis, dat bijna niemand meer Engels of niemand Nederlands meer spreekt. Je komt ze bijna allemaal Engels aan praten, allemaal vreemd. Vreemdelingen, ik kan ze wel noemen om me heen, maar mijzelf een vreemdeling voelen? Maar toch, als we de Bijbel lezen, ook in de breedste zin, komen we dat wel tegen, dat begrip. Ik ben een vreemdeling op aarde. Dat je in je leven, als je ook Jezus de koning laat zijn van je bestaan, als je in je leven, dat je ook zegt, maar ik heb een hemels burgerschap. En mijn leven geldt de wet van God. Dat betekent inderdaad dat bijzondere recht van gerechtigheid. Dat ik in de gerechtigheid van Jezus Christus. Maar dat betekent ook dat je in je leven ook de grondwet van het Koninkrijk van God meer en meer gestalte laat zien. Oh, wat is dat dan, die grondwet? Zijn dat die 10 geboden, dominee? Nou, die zijn inderdaad heel belangrijk om ons leven ook. Dat heeft ook een leidraad nodig, maar ik denk ook wel degelijk aan de grondwet van het Koninkrijk als ik het Nieuwe Testament lees. Dan denk aan de bergrede, de woorden die de Heer Jezus sprak in de zaligsprekingen. Weet u dat nog? Toen we nog maar kort aan elkaar verbonden waren, toen ik die zaligsprekingen ook in de verkondiging van het woord ook een plaats mocht geven. En dan toen merkte ik van wat apart, hè? In de wereld, dan is het, hebben de brutalen de halve wereld. Maar in het Koninkrijk van God, zalig de zachtmoedigen. Want zij zullen het aardrijk beërven. En zo hoor je van, als je zo ook in je leven ook leeft met koning Jezus, met dat Koninkrijk van Hem, de grondwet van het huwelijk, dan kan het niet anders dat mensen in je leven daarop reageren. Dan kan het niet anders dat je je ook zelf een vreemdeling voelt op aarde. Dan kan het niet anders dat je het verdriet doet, dat er ook een heleboel dingen zijn in de samenleving, in de levensgeest, die daar zo haaks op staan. Maar ik hoop dat het niet dat ons alleen verdriet doet in de binnenkamer, maar dat we ook in ons leven ook laten zien, ook zelf kleur bekennen. Bij wie wij horen. Dat we Jezus volgen. En dat we ook bereid zijn om inderdaad ook zo door Hem gebruikt te worden. En dan kan het zo zijn dat in je leven tot zegen leidt voor anderen. Maar het kan ook heel vaak zo zijn dat je merkt dat de mensen op je reageren dat ze een hekel aan je hebben. Kijk er niet van op. De Heer Jezus heeft dat toch ook gezegd als we Hem gingen volgen. Dat een leerling niet meer is dan zijn meester. Dus het eerste waar je gelijk ook je leven aan kan spiegelen, ken ik dat? En als ik het niet ken, Heere, zal daar dan geen bekering in nodig zijn? Dat je ook daarom om bidt. Dat je ook bidt van Heere, dat ik meer en meer in mijn leven ook mag laten zien dat ik ten liefste ook een burger van de hemel ben, een hemelburger. Dat is het eerste, vreemdelingschap. Maar tweede, als de apostel Paulus ook zo de gelovigen vergelijkt met een kolonie, hè, die eigenlijk hun burgerschap in de hemel heeft, maar die hier op aarde is, dan moet je erover nadenken, wat zou nou eigenlijk het doel zijn van die kolonie op aarde? Is het nou van die kolonie op aarde de bedoeling dat je er een periode bent op die aarde? Hè, en dat je maar probeert een beetje zo, ja, toch er wat doorheen te komen, de woestijn van het leven? En dat je zo gericht bent, maar eenmaal mogen we toch zijn in het hemelse Kanaan. Eenmaal mogen we toch zijn in de hemel waar God is. En als het ware deze periode op aarde, dan proberen we zo goed als het kan, ja, toch wat christen te zijn. Maar ons ook niet te veel te laten meenemen in deze wereld. Want ons vaderhuis is toch boven. En eenmaal zullen we toch daar zijn, zijn we daarop gericht. Er zijn mensen die zo inderdaad denken. Er zijn mensen die zo als christen leven op deze aarde, die zich uit alles terugtrekken. Die als het ware zo bezig zijn met hun identiteit, om dat te beschermen. Dat ze zo bezig zijn met het leven na dit leven, zou je kunnen zeggen. Dat ze eenmaal dan bij God mogen zijn in de hemel. En dat ze ook teksten als deze daarvoor gebruiken. Maar gemeente, dan wil ik aan u vragen, en dat is niet een ontdekking die de dominee Schonewille doet. Hè, ik kwam dat ook tegen bij Tom Wright, die dat zo mooi ook in zijn boek uitwerkt. Met een kolonie werkt het toch net andersom? Met een kolonie is het toch niet zo dat die mensen daar toen in Filippi woonden, die Romeinse veteranen, met het doel dat ze op een bepaald moment weer met z'n allen terug zouden trekken naar Rome? Nee, het was een stukje van Rome in Noord-Griekenland met het doel om hun invloed daar uit te oefenen. Als je trots bent op je land, als je je keizer hoog hebt staan, dan ben je er juist op uit om je invloed te laten gelden. Dat gold ook voor alle koloniën die gesticht zijn. Dat was natuurlijk het doel om zo'n kolonie te stichten, om uiteindelijk ja, daar toch vaste voet aan de grond te krijgen, om daar er waren mensen die vooral positieve intenties hadden. Ik heb het benoemd, ik ga dat niet weer opnieuw benoemen. Dat is ook grandioos verkeerd gegaan. Maar u begrijpt mijn bedoeling. Een kolonie is er vooral om daar waar je bent, om daar je invloed uit te oefenen. Nou, hoeveel te meer als het gaat over de gemeente van de Heer Jezus Christus op aarde. Die is hier niet maar eventjes zo van, we zijn hier eventjes met het doel van om hier ons zoveel mogelijk terug te trekken, om straks veilig in de hemel te zijn of zo. Maar we zijn hier op aarde. En waar ligt onze toekomst? Ligt die straks in de hemel? Nee, onze toekomst ligt hier. Onze toekomst ligt op de nieuwe aarde. Die hemel zal zijn, omdat de Heere God er zal wonen. De hemel zal op aarde komen. Maar dat is wel op deze planeet, hè? Onthoud dat wel. Dat is wel op dit stuk grond waar we nu leven. Dat we mogen weten, de aarde is geen wegwerpplaneet. Zo van op een bepaald moment dan laten we dat maar los en dan leven we in hemelse sferen. Maar de Heere heeft een plan met deze aarde. De Heere heeft daarom ook een plan met u en jou en mij op deze aarde. Om als een kolonie ten positieve de invloed van de Heere te laten gelden op deze aarde. Om als het ware trots te zijn op de Heere die we mogen dienen, op zijn koninkrijk. En dat we daar nou juist aan mogen werken, niet zo van terugtrekkend, maar juist ook beïnvloedend. Ja, maar dominee, ik heb altijd geleerd, we zijn niet van deze wereld. Nee, wij zijn ook niet van deze wereld. Dat horen we nu toch? Want we hebben ons burgerschap in de hemel. Maar we staan wel in deze wereld. Heb je dat ook goed gehoord? En ik zou ook er wel aan willen toevoegen, als ik de Bijbel, en dan heb ik de Bijbel toch naast me, en we hebben een opdracht voor deze wereld. En dat is niet een opdracht om je terug te trekken, in isolement. Maar dat is een opdracht om je invloed te laten gelden. En dat geldt voor u en voor jou en voor mij. En daarom is dit juist ook zo'n mooi beeld. En heeft dit ook alles te maken om nu gemeente, als we mogen weten, deze planeet nogmaals is geen wegwerpplaneet. Maar deze planeet, die zal nieuw gemaakt worden. De Heere zal hier wonen. En hij wil ons nu gebruiken om onze invloed te laten gelden op deze aarde. Om tekenen van het Koninkrijk van God op te richten op dit moment. En dat doen we met hoop. En daarom, jongeren, als jij bezig bent met het milieu, dan moet je niet weg laten zetten door gelovigen misschien die tegen jou zeggen, ah, waar maak je nou druk om? Eenmaal maakt toch God alles nieuw. En ach ja, al die mensen die zich om milieu druk maken. Nou, ik zou willen dat we ons meer druk zouden maken om het milieu. Ik zou willen dat de christenen vooraan zouden staan. En dan gaat het niet om op die A12 ergens te staan. Daar gaat mij niet om. Maar dat we zo hard hebben voor het milieu, voor de natuur, voor de schepping van God. Dat wij voorop zouden lopen, juist omdat we zouden weten, dit is de planeet die de Heere God heeft gegeven om op te wonen. En dat we als een kolonie ten positieve de zegeningen ook van het geloof zouden uitdelen als het gaat om het milieu. Dat we tekenen van het koninkrijk oprichten. En daarom doe dat wel. Ook al ben je misschien de enige in de straat. Hè, of de enige in de familie. Die dat laat horen op een feestje of wat ook. Van dat je zegt van nou dit doe jij voor het milieu. Dat laat je ervoor. En dat je dat verbindt aan je zorg. En ook je opdracht. De zorg voor de aarde. Maar ook de opdracht die je van de Heere daarin hoort. Maar ook tekenen van het koninkrijk van God oprichten. In de dienst van de barmhartigheid. Dat je mag weten, we leven op een aarde. En eenmaal zal er recht en gerechtigheid leven. Maar dan gaan we ons niet terugtrekken als er oorlog en onrecht nu zo fors aanwezig is. Dat je soms ook misschien wel je bed niet uit wil komen. En dat je denkt van, nou, ik blijf lekker in bed liggen. En ik snap het, want dat kan ook enorm moedeloos maken. Maar is het daarom juist niet nodig om juist in deze tijd, ook als christelijke gemeente, tekenen van het Koninkrijk van God op te richten? Ook in het omzien naar elkaar. Dat we ook opkomen voor recht en gerechtigheid. En dat we juist ook moed putten. En put er maar moed uit. Ook die gezinnen die op dit moment Oekraïners opvangen. Dat je zegt, een andere leven misschien wel door. En die doen er allemaal weinig aan. Ik snap het, dat kan soms zo in je hoofd komen. Maar u bent bezig om ook tekenen van het Koninkrijk van God op te richten. Dat je zegt, maar ik doe het. Omdat ik ook geloof dat uiteindelijk... Ik daarmee ook bouw aan die wereld die God wil dat er komt. En dat hij daarin ook wil dat de christelijke gemeente al hoopvol dat laat zien. Zo gaat het eruit zien, dat het ene naar de ander omziet. Zo gaat het eruit zien. En zo kunnen we doorgaan, gemeente. Daarom dus heel belangrijk om ook in het publieke leven, op je werk, maar ook onder je collega's, om daar een licht en zouden zijn. En laat je invloeden door. Dan zijn mensen die zijn heel hun leven daarmee bezig. Of ik wel in die hemel kom. Maar ze hebben nooit meer oog voor hun taken op de aarde. Dat is toch egoïstisch? Dat is hels egoïsme. Dat je zo bezig bent alleen maar om jezelf aan het draaien. Ja, maar is het niet nodig? Ja, tuurlijk, we hebben het al gehoord. We hebben het gehoord wat we vorige week mochten vieren. En hoe belangrijk het is dat daar het leven in te vinden is. En zonder Jezus Christus, nou ook hier... Dat andere leven, dat het einde is het verderf. Ook nu klinkt dat weer. Maar tegelijk, dat we dan ook geleid door de Heer Jezus Christus ook steeds weer mogen luisteren. Waarom zijn we hier op aarde? We zijn niet van deze wereld, maar wel in deze wereld. Met een opdracht voor deze wereld, een woord en een daad voor deze wereld. Omdat het deze wereld is waar God zo'n heerlijk toekomstperspectief in geeft. En zo mag je dat ook vertalen, gemeente, broeders en zusters, naar al die aspecten in je leven. En ik hoop dat we, kolonist, dat is enorm besmet, dat snap ik. Het spel, misschien even jongeren, je kent het. Het spel kolonisten van Catan, dat wordt niet meer verkocht. Ja, wordt wel verkocht, maar het kolonistenwoord is er vanaf. Dus dat is heel erg besmet, dat snap ik. Maar wat zou het mooi zijn dat we... Dat dat voor het christelijke kolonist zijn, dat van mensen daarvan zouden zeggen van nou, ik hoop niet van, heb ik nooit gemerkt, dat positieve. Maar dat we dat woord een positieve inhoud weer zouden mogen geven. Door op allerlei facetten in de samenleving, op je werk, in het publieke leven, op te komen voor dat koninkrijk van God. Ook al neemt dat vreemdelingschap met zich mee. Op te komen voor die koning, voor het gezag van hem, zijn invloed te laten gelden. En het derde, dus een kolonie betekent, dus als we zo'n kolonie zijn, zo'n christelijke kolonie zou je kunnen zeggen, dat betekent dus dat je met vreemdelingschap te maken krijgt, zeker. Maar dat je dus toekomstgericht bent, je bent bezig op het bewonen van de nieuwe aarde. Ze trekken zich dus niet terug, dus niet terugtrekken uit de wereld, maar haar beïnvloeden. En de derde, u kan het zo meelezen, het zit in de tekst. En ze zien uit naar de komst van hun helbrenger, naar de Kyrios Jezus Christus. Ik zei net al, net als die Romeinse veteranen uitkeken naar de komst van hun keizer, zeker als het ook heel, heel moeilijk was, als er spanningen waren, dat ze wisten ze konden beroep doen op hun keizer, kijken gelovigen uit naar de komst van hun redder Jezus Christus uit de hemel. Want wat maken wij ervan? Dat snap ik heel goed. Dat moet ons niet ontmoedigen. Maar laat ons inspireren door de Heer Jezus Christus, door onze redder, door onze helbrenger. Maar tegelijk beseffen we ook van, ja, maar we gaan tekenen van het koninkrijk oprichten. Daar ben ik toe geroepen. Maar niet laten ontmoedigen door wat er op de wereld gebeurt. Ook niet laten ontmoedigen ook bij jezelf. Of als je kijkt naar de kerk. Maar dat we juist daarom des te meer gaan roepen om de komst van de helbrenger, de Heer Jezus. Als wij het zo slecht gestalte kunnen geven. Als jij het zo ook moeilijk vol kan houden, hou vol. Maar bid tegelijk ook om de inspiratie van hem. Maar bid ook dat hij terug zal komen. En dat koninkrijk van recht en gerechtigheid ook definitief door hem zal worden bewerkt. Want inderdaad, wij kunnen het maar slecht. En wij maken het ook vaak helemaal niet waar. Maar Heere Jezus, kom spoedig. Heere Jezus, met uw komst zijn we verlegen. Met uw komst op de wolken van de hemel, maar ook uw komst nu al in de gemeente. Dat uw geest ons mag leiden, dat uw geest ons mag inspireren. Heere, wilt u mij werkelijk leren wat geloven, wat liefhebben, wat hopen inhoudt. Dat is echt tegelijk heel concreet. Dat is tegelijk ook heel aards gericht op die opdracht van God. Gemeente, overdenk dit woord nog eens. Herlees het ook deze dag. En ik hoop dat het u anders weer in het leven doet staan. Met hoop en vertrouwen op onze Kyrios Jezus Christus. Amen. We gaan verder zingen uit lied 451 en we zingen nu vers 2 en 3. Lied 451, vers 2 en 3. Gemeente, we willen samen de God danken en bidden. God, we danken voor deze morgen die we mochten ontvangen in uw huis. Die we mochten ontvangen in onze eigen woonkamer. U mocht ontvangen in het ziekenhuis, zorgcentrum. En u ziet ons, Here. En we danken u dat u ook vanmorgen uw woord hebt geopend. We mochten lezen verder uit de brief aan de Filippenzen. En dat we gelezen hebben een gedeelte wat hen in het bijzonder toch ook heeft aangesproken. Want zij wisten heel goed dat zij een kolonie waren. Letterlijk op de aarde, maar ook die geestelijke lijn die Paulus ook mocht trekken, ook geleid door de geest. Heer, wat zitten daar inderdaad heel wat kanten aan, hoe ook de gelovigen daarin ook werden opgeroepen om in het leven te staan. Hoe ook te kijken naar de aarde waarop zij leven en de opdracht daarin. En tegelijk ook het gewijd zijn aan u. Heren, dat wij er toch ook van vanmorgen, van datgene wat we mochten horen, daar ook een zegen van mochten meenemen. En dat wij, heren, zo'n hemelse kolonist mogen zijn, een hemelse kolonie. Die vooral ook inderdaad uw zegen mag doorgeven. Vergeef, heren. Als wij als gemeente, als kerk, onze positie hebben gebruikt inderdaad om anderen onrecht aan te doen. En we moeten u belijden dat dat ook gebeurd is. En wilt u ook onze blinde vlekken die we hebben op dit moment, Heren, wilt u die voor ons zichtbaar maken? Heren, dat we het wegdoen. Maar dat mensen ook echt merken, Heren, dat zij in hun leven, de mensen die we ontmoeten, te maken hebben met mensen die Jezus volgen. En dat ze ook zijn liefde zullen ervaren, zijn zorg. In nood, in lijden, maar ook in allerlei aspecten, Heren. Hoe we opkomen voor recht en gerechtigheid. Hoe we opkomen voor de schepping, natuur, alles wat u hebt gegeven. Met het besef dat het geen wegwerpplaneet is. O Heren, doe ons zo met moed tekenen van het Koninkrijk van God oprichten. Heren, wij danken u voor de mooie dingen die er mogen zijn in deze gemeente. Als we ook denken aan het echtpaar Willemsen, die 60 jaar getrouwd was in de afgelopen week. Wilt u ook met hen meegaan, heren? 60 jaar getrouwd, de burgemeester die zou op bezoek komen. En ook de dominee die komt nog op bezoek. Maar heren, wat zal het vooral mooi zijn dat ze in hun leven met die 60 jaar ook de Curios in het bijzonder ook mogen bedanken. De Heere die hen heeft behoed en bewaard. En dat Hij ook hun leven rijk mag maken. Dat willen we bidden, Heer, om die zegen het meest in het leven van echtpaar Willemsen van Lent. Wij danken u dat ook de Kenia-groep veilig aangekomen is in Kenia, dat ze de reis hebben gemaakt. We zagen net ook foto's van hen en we kregen vanmorgen ook een bericht uit Kenia van Teun van Blijdeveen, die ook zegt dat ze het daar goed hebben met elkaar en dat ze veel indrukken en fijne ontmoetingen hebben. En wij danken u daarvoor, heren. En wij danken u dat zij zich met ons verbonden voelen, maar wij voelen ons ook verbonden met hen en weten ons verbonden met hen. Geef hen een gezegende periode, dat hebben we gebeden, dat willen we ook dagelijks bidden. Wilt u ook hen behoeden en bewaren en ontferm u over hen. Levende God, wees hen goed en nabij. Heren, wij willen u ook bidden voor de mooie dingen hebben we net gedaan. U weet ook van het verdriet en de pijn. We willen bidden voor de rouwdragende familie Verhoef van Lavieren. Nu ook een geliefde zus, tante, zuster ook in onze gemeente, moeder, op de leeftijd van 91 jaar is overleden. U weet ook van alle dingen af in haar leven. Wilt u ook, ook zorgen, heren, ook voor deze familie? En wilt u het ook zo maken, heren, dat juist ook als er in een periode veel verdriet en moeite is, dat we op elkaar mogen rekenen. Ook deze familie, die helpt elkaar enorm, dat weten we. En tegelijk hebben zij ook hulp nodig, ook van lieve broers en zussen in de gemeente. Dat we ook er voor hen mogen zijn. Maar wees ook nabij, ook als juist ook morgen op de begraafplaats staan ook weer betekent dat je ook zelf weer denkt aan geliefden die ons ook nog zo kort geleden of langer geleden ontvallen zijn. Heren, wij willen u bidden voor de zieken. Wij willen u bidden voor Wil van Gastek, of u ook haar nabij wil zijn in deze periode tot en met de kerst, dat zij ook allerlei behandelingen ondergaat. Draag haar in de holte van uw handen en dat de behandelingen ook goed mogen aanslaan. We willen u bidden voor Piet Uyl, die in het revalidatiecentrum verblijft. Dat hij ook moed mag blijven houden, heren, om ook zo te werken aan revalidatie. Heren, laat ook het licht van Christus schijnen over zijn levensweg. Wees zo bij Nico Elings, waar ook de bloemen zometeen naartoe mogen gaan. Heren, dat dat ook mag zijn als een warme deken. Als hij zo'n bos bloemen mag krijgen, dat mensen aan hem denken, dat er voor hem wordt gebeden, daar weet hij van. En tegelijk, heren, wilt u ook hem, ook deze broeder, nabij zijn. U zijn leven ook met betrekking tot zijn gezondheid, op en neer gaat. Heren, u weet hoe het met hem gaat, ook op dit moment. Wees hem goed en nabij, maar ook zijn vrouw en alle die bij hen horen. We willen u bidden voor mevrouw Kochius, die ook voor een operatie stond deze week, maar het niet doorging, omdat er ook weer spoedgevallen tussen kwamen. U weet ook haar teleurstelling en dat zij het ook zo nodig heeft om geopereerd te worden, om bevrijd te worden van de pijn. Heren, wilt u ook deze zuster ook helpen, heren, dat ze ook de moeilijkheden mag dragen en dat er spoedig een nieuwe oproep mag komen. Wij willen u bidden voor mevrouw Bos, die deze week een knieoperatie zal ondergaan. Heren, dat dat goed mag plaatsvinden, mag gebeuren en zij ook daardoor geholpen mag worden. Heren, wilt u ook de handen van artsen ook leiden? Ontferm u. We willen u ook bidden voor mevrouw Lansink, die ook thuisgekomen is na een ziekenhuisopname. Ook een zuster die toch ook heel wat keren het ziekenhuis heeft gezien, die ook steeds toch worstelt, ook met haar gezondheid. O Heren, ontferm u over haar naar lichaam, ziel en psyche. Wilt u haar toch moed geven, Heren? En levende God, wees haar ook goed en nabij. Heren, zo hebben we heel wat te bidden als het gaat om de namen van ons. Tegelijk weten we, Heren, van de nood die er op de wereld is. De nood van de oorlog in Oekraïne. De nood die er ook was door aardbevingen, natuurgeweld in Marokko en Libië en Afghanistan opnieuw, hoorden we vanmorgen. Heren, de nood waar we allemaal de afgelopen week nog zo onder de indruk van zijn en nog, dat het gewoon, dat je het gewoon in je maag voelt, denk ik. In ieder geval, hier is dat iets wat bij mij zo is. De nood, de situatie die ook zo hopeloos lijkt in Israël. Wil u zo bidden, Heren, vorige week zaterdag, die dag van vreugde, de vreugde van de wet die zo omkeerde en een dag werd van diep verdriet en gehuil. Wil u bidden, Heren, voor alle in Israël die gebroken zijn, voor mensen die geliefden moeten missen door deze vreselijke omstandigheden. Wilt u hen troosten? Wilt u de gewonden genezen? O Heren, ontferm u over uw volk, Israël. We bidden ook, Heren, we horen ook de nood en het geweld, de nood en het leed in Gaza. We willen ook bidden, Heren, voor allen, Heren, die op dit moment geen onderdak hebben, die geen voedsel hebben, die ook toch ook geen toekomst hebben op deze manier. Voor hen die ook daar onschuldigen, geliefden moeten missen, ook kinderen die daar verkeren in angst en nood. Heere, toon uw ontferming ook over deze gebrokenen. En zo willen wij u bidden, Heere, voor die regio. Heere, dat uw gerechtigheid en uw barmhartigheid in hun midden mag schijnen. En Heere, zo willen wij u ook bidden, Heere, dat alle oorlogen mogen stoppen. Breek de boog en de lansen van het kwaad en van de boze. En verbrand de strijdwagens met vuur. En verhef uw naam in Israël onder de volkeren. Voor eeuwig en altijd, zoals een gebed ook op de website van de Protestantse Kerk in Nederland het ook verwoord. Ook de gebeden wil horen en verhoren. Niet omdat we het verdienen, maar in de vergeving van al onze zonden. In de naam van Christus Jezus, uw Zoon. Onze Heere en Heiland. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor het ouderwerk. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor bijstand pastoraat. U kunt dat ook zien op de beamer. En u weet ook hoe u dat ook kan overmaken. Van harte de collecte bij u en jou aanbevolen. We zingen tot slot uit Psalm 37 en daarvan vers 2 en 15. Psalm 37, vers 2 en 15. En in deze psalm horen we ook iets over het wonen op deze aarde. Jezus zei altijd al in die zaligspreking, hè, zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen het aardrijk beërven. Maar ook in het Oude Testament zingen we in Psalm 37 ook woorden over het bewonen van de aarde. Maar ook vers 2. Dus vers 2 en 15, Psalm 37, vers 2 en 15. Gemeente, ga dan allen heen in vrede. Bewaar het woord van onze God, wat u en wat jij vanmorgen hebt gehoord, in uw en in jouw hart. En ontvangt de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.